één vraag. Op de allereerste verhoordag van deze enquête, eind mei, hing er al één vraag boven de zaal die eigenlijk over alles zou gaan wat daarna kwam. Niet wat gebeurde er, maar kijk je terug met de kennis van nu of met de kennis van toen? Nou, onthoud die vraag, want die is het geheime kompas van deze hele aflevering. Welkom bij Macro Nieuws en mijn naam is Jeff Tollens. Vorige week in deel 1 pakten we het fundament. Wat een parlementaire enquête is en hoe deze bijna niet van de grond kwam. Nou, vandaag doen we iets anders. Want terwijl wij dat fundament legden, denderde de commissie in Den Haag gewoon door. 5 verhoorweken zitten er inmiddels op. 5. En ik neem aan dat u, net als ik, niet elke maandag, woensdag en vrijdag voor de livestream heeft gezeten. Dus dit is de inhaalslag. In de macro van de week sprinten we samen door die 5 weken heen. Niet elk verhoor, maar de momenten die er echt toe deden. Nou, de zinnen die bleven hangen bijvoorbeeld. En in de term van de week pak ik het begrip dat in bijna elk van die verhoren terugkwam. En dat u moet snappen om de rest van deze reeks te kunnen volgen. Nou, klaar? We beginnen bij het begin. Nou, dan beginnen we weer even bij de macro van de week. 5 weken verhoor in vogelvlucht. Nou, de commissie heeft dus de crisis dus netjes opgeknipt in blokken. En elk verhoorweek heeft een thema. En als je die 5 achter elkaar zet, zie je eigenlijk de hele pandemie voorbij komen. Van het eerste onbekende virus tot de rellen op straat. Nou, we beginnen eens bij week 1 en toen was het thema het begin van de pandemie. De allereerste getuige in de stoel was viroloog Marion Koormans. En dat was geen toeval, want er is in Nederland geen wetenschapper die zo geliefd en zo gehaat is als zij. Nou, even stilstaan bij haar, want ze is een verhaal apart. Koormans droeg tijdens de crisis 2 petten tegelijk. Ze zat in het Nederlandse OMT, dat de regering adviseerde, en ze maakte begin 2021 deel uit van het WHO-team dat in Wuhan onderzoek deed naar de oorsprong van het virus. Juist die 2 rollen maken haar tot bliksemafleider. Nou, de kritiek komt grofweg uit 2 hoeken. De eerste gaat over Wuhan. Dat WHO-team noemde een laboratoriumlek destijds extreem onwaarschijnlijk en wees naar een natuurlijke oorsprong via de markt. Critici, van lab-leak aanhangers tot alternatieve media, verwijten haar dat ze die lab-hypothese te snel van tafel veegde en wijzen op de banden tussen westerse onderzoekinstituten en het lab in Wuhan. Nu, eerlijk is eerlijk, dit is geen afgesloten discussie. De oorsprong van het virus is tot op de dag van vandaag niet definitief bewezen. Een groot deel van de virologen had het op een natuurlijke oorsprong, terwijl enkele Amerikaanse diensten, de FBI, en sinds begin 2025 ook de CIA, juist neigen naar een lab-incident. Zij het met lage zekerheid. Koormans zelf houdt vol dat er geen hard bewijs is voor een lablek, maar heeft achteraf wel toegegeven dat die woorden extreem onwaarschijnlijk misschien niet de slimste waren. Nou, de tweede hoek is het binnenlandse coronabeleid. Als OMT-lid wordt ze door critici mede verantwoordelijk gehouden voor de lockdowns, de schoolsluitingen en het mondkapjesbeleid. Nou, en het gaat iets verder. In de scherpste hoek, en dan heb ik het over titels als De Andere Krant en 9-4 News, wordt haar zelfs mijn eed verweten. Liegen onder ede. Nou, de aanleiding is een tijdlijn. Koormans verklaarde dat ze het eerste signaal uit Wuhan op oudejaarsavond 2019 kreeg en meteen de WHO belde. Maar haar collega Ron Fauchier zei ooit dat hij al begin december 2019 geruchten had opgevangen. Uit dat verschil concluderen de critici dat ze iets verhult. In de reguliere wetenschap wordt Koopmans werk breed verdedigd als evidence-based. Marion Koopmans sprak in haar verhoor ook over afgrijzelijke bedreigingen en haatmails. Moest een tijd beveiligd worden en kon niet vrij bewegen. Nou, terug naar de inhoud van die eerste week, want daar werd de onzekerheid van begin 2020 pas echt tastbaar. Nergens zo pijnlijk als bij het carnaval. Want luister, microbioloog Jan Kluipmans, die in Brabant midden in de eerste uitbraak zat, noemde het carnaval van februari 2020 in zoveel woorden de boosdoener. De gebeurtenis die het virus door het zuiden van het land joeg. Maar oud-minister Bruno Bruins, destijds de man van de medische zorg, verklaarde onder ede dat het inperken van dat carnaval niet op tafel lag. Zet die 2 naast elkaar en je hebt de tragedie van het begin in één beeld. De expert die achteraf de vonk aanwijst en de bewindsman die zegt dat ingrijpen op dat moment simpelweg geen optie was. Bruin zelf omschreef zijn houding in die dagen als gericht op informatie verzamelen. Nou, en critici zullen zeggen, dat is een nette term voor afwachten. Nou, en dan was er nog een verhoor dat u, als vaste luisteraar, extra scherp moet volgen. Aan het eind van die eerste week verscheen niet alleen OMT-voorzitter Jaap van Dissel, maar ook Pieter Jaap Albersberg, de baas van de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Nou, waarom zit een terrorismebestrijder bij een gezondheidscrisis aan tafel? Nou, en precies die vraag gaan we in deel 3 helemaal uitpluizen. Voor nu onthoud dat hij er zat. Nou, dan week 2. Het thema was de organisatie van de aanpak. En hier viel wat mij betreft de scherpste zin van alle 5e weken. Hubert Bruls, in de crisisburgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, de club van de 25 veiligheidsregio's, zei onder Ede dat de regie over de coronacrisis eigenlijk bij premier Rutte had moeten liggen. Nou, laat dat even bezinken. De man, die namens alle burgemeesters aan het front stond, zegt achteraf, er werd van bovenaf te weinig gestuurd en dat gat moesten wij vullen. Nou, dat is geen kleinigheid. Dat is een fundamentele beschuldiging over hoe de macht was ingericht. Te versnipperd, te veel op de schouders van lokale bestuurders die daar het mandaat niet voor hadden. Nou, in diezelfde week passeert ook Mark Roskam-Abbing. De topambtenaar die speciaal voor COVID werd aangesteld en ministers als Tamara van Ark en Wouter Koolmees. Stuk voor stuk radeltjes in een crisismachine die, zo werd steeds duidelijker, nog volop aan het uitvinden was wie er nou eigenlijk aan de knoppen zat. Nou, en dan week 3 en die ging over de plek waar de klappen het hardst vielen. De zorg. De verpleeghuizen, de ziekenhuizen, de intensive care die kraakten. En het was in deze context dat de hoofdrolspeler zelf verscheen, Mark Rutte. Rutte koos zijn woorden zoals alleen hij dat kan. Nederland, zei hij, kroop door het oog van de naald. Geen boetekleed, geen god meer culpa, maar het beeld van een land dat er met de hakken over de sloot doorheen kwam. Het is, als je erover nadenkt, een meesterlijke formulering. Want ja, door het oog van de naald zegt tegelijk, het ging bijna mis en het ging uiteindelijk goed. Het is een zin die verantwoordelijkheid erkent en wegwuift in één adem. Journalistiek gezien precies het soort uitspraken waar een enquêtecommissie doorheen moet prikken. Nou, en dan week 4 en daar was het thema de sluiting van de scholen. Nou, dit was misschien wel de meest menselijke week van allemaal. Oud-onderwijsminister Arie Slob verklaarde dat hij alles op alles had gezet om de scholen open te houden. Maar de aangrijpendste stem kwam niet van de minister. Het was de toenmalige voorzitter van het scholierenverbond LAX. Die vertelde dat ze buikpijn kreeg van de signalen die binnenkwamen. Van jongeren in, ik parafraseer, een grote uitzichtloosheid. Thuiszittend, geïsoleerd, afgesneden van hun leven. En over die hele week hing één breed gedeelde conclusie. Van deskundigen tot bestuurders, met de kennis van nu zou je nooit meer zomaar de scholen sluiten. Kijk, daar heb je meer. De kennis van nu versus de kennis van toen. Het kompas uit onze intro. En dan week 5, de week die net achter ons ligt. De avondklok en de onrust. Nou, u herinnert zich de beelden nog wel. De rellen begin 2021, brandende auto's en plunderingen. Nou, hier viel de tweede zin die u moet onthouden. Amsterdams burgemeester Femke Halsema noemde de avondklok gebaseerd op los zand. Los zand. Ze stelde dat er te veel nadruk lag op repressie, op hard optreden en te weinig op andere manieren om die onrust te bezweren. En ze stond niet alleen. Ook de voormalige korpschef Henk van Essen was kritisch op de avondklok. Als de burgemeester van de hoofdstad en de hoogste politiebaas allebei achteraf hun twijfels hebben over het zwaarste veiligheidsbeperkende middel van de hele crisis, dan is dat geen detail. Dan is dat een rode vlag die recht overeind staat. Nou, 5 weken, 5 blokken en zie je de onderstroom? Elke week draaide op zijn eigen manier om diezelfde spanning. Wat wist je toen en wat weet je nu? Bruins kon het carnaval niet stilleggen met de kennis van toen. Slob hield de scholen open met de kennis van toen. Halsema kijkt naar de avondklok met de kennis van nu. en de commissie moet dat onmogelijke evenwicht bewaren. Niet oordelen als een bedweter met de wijsheid achteraf, maar ook niet alles vergelijken met ja, we wisten het niet. En de macrovraag, want dit blijft uiteraard macronieuws, loopt daar dwars doorheen. Bij elk van de momenten die werd er macht uitgeoefend over miljoenen mensen. Hun bewegingsvrijheid, hun onderwijs, hun bedrijf, hun afscheid van de geliefde. Wie nam dat besluit? Op basis waarvan? En wie durft er verantwoordelijkheid voor te nemen? 5 weken verhoor en dat antwoord is nog altijd niet rond. Sterker nog, hij wordt met elke week diffuser. Want bijna iedereen wijst, subtiel, een beetje naar een ander. Nou, en dan zijn we alweer aangekomen bij onze term van de week. En deze keer luidt onze term het OMT. Als er 1 afkorting door al die 5 weken heen bleef zoomen, dan is het deze. Het OMT. Het Outbreak Management Team. En als je die term niet scherp hebt, mis je straks de helft van deze reeks, dus even goed luisteren. Het OMT is een groep van medische en wetenschappelijke experts, virologen, microbiologen, artsen, die tijdens een uitbraak bij elkaar wordt geroepen om de overheid te adviseren. Voorzitter tijdens corona was Jaap van Dissel, die u kent als het gezicht van de persconferenties. Belangrijk, het OMT is een adviesorgaan. Het besluit niets. Het geeft alleen een advies en de politiek, oftewel het kabinet, beslist wat ze ermee doet. Nou, zo staat het op papier, maar hier zit precies de spanning die deze enquête moet ontrafelen. Want als de politiek keer op keer het advies van het OMT overneemt, bijna zonder ervan af te wijken, wie regeert er dan eigenlijk? De gekozen minister of de niet gekozen wetenschapper? Nou, dat is geen verwijt aan het OMT, die deden gewoon hun werk, maar het is een vraag over macht. Waar houdt advies op en waar begint besluit? Nou, en let op de keerzijde, want die is net zo belangrijk. 1 advies is een momentopname gebaseerd op wat op dat moment bekend is. Het OMT adviseerde met de kennis van toen en daar is hij weer, ons kompas. Als je het OMT achteraf afrekent op wat we nu weten, ben je oneerlijk bezig. Maar als je nooit terugkijkt, leer je niks. De commissie moet precies op dat slappe koord balanceren en u als luisteraar nu ook. Nou, en dat was de inhaalslag. U bent bij 5 weken lang samengebald tot de momenten die blijven hangen. Het carnaval dat niet werd stilgelegd, de burgemeester die zei dat de premier had moeten sturen, het oog van de naald, de buikpijn van de scholieren en de avondklok van Los Zand. Maar er was 1 verhoor dat ik bewust heb laten liggen. Weet u nog, die terrorismebestrijder Aldersberg van de NCTV, die aan het eind van de week 1 in de stoel zat. Waarom bemoeide een organisatie die is opgericht om aanslagen te voorkomen zich met een gezondheidscrisis? En wat staat er in die duizenden woorddocumenten die daarover naar buiten zijn gekomen? Dat is het onderwerp van deel 3. De macht buiten beeld. U wilt die niet missen. Nou, tot volgende week. Ik ben Jef Tollens en blijf kritisch, blijf nieuwsgierig en onthoud. Wie de rekening niet durft op te maken, leert nooit van de uitgaven. Volg mij ook op Spotify en Apple Podcasts, dan mis je helemaal niks. Voor nu wens ik jullie een hele fijne werkweek en tot volgende week.